Pieter. Namens de kerkenraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. En ook aan de mensen die hem later meebeleven met YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Als je nog onbekend bent in de gemeente, spreek dan gerust iemand aan na de dienst bij de koffie. En kijk anders op de website van de Rijk. Voorganger vanmorgen is Else Bos. Wat fijn dat je dat wil doen vanmorgen. De muzikale begeleiding is van Ilana Tromp, de piano. En de bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar Ton en Greet Kozijnsen. Zij zijn 1 juli 60 jaar getrouwd. Vanavond gaat onze wijkpredikant Harold Overeem voor om 6:30. Dit is een lofprijzingdienst. En we zingen dan de top 10 van de bundel opwekking en het thema is Jezus overwinnaar. De ochtenddienst van volgende week, 6 juli, begint weer om 11 uur. Hier zal ook Harold Overeem voorgaan en hierin vieren we het avondmaal. Mijn naam is Hendrien van Gent en namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst. En ons aanvangslied is Psalm 72, vers 1 en 4.
Is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. We zijn hier vanmorgen bij elkaar in Jezus' naam. Dus laten we daar ook voor gaan zingen. Ik wil vanmorgen de wet lezen uit Romeinen 12, vers 9 tot 21. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief, met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hooghartig. Maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij komen tot u zoals wij zijn. En zoals u bent, verwondert ons steeds weer. Uw grootheid, uw trouw en uw goedheid. Zoals wij zijn is velo grillig, ijzig of ijzig constant. Buig u in liefde over ons en wees ons genadig. Doe ons leven uit uw vergeving. In naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Dan zijn er ook woorden van genade. U, broeders en zusters, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Laten we zingen, Psalm 18, vers 7. Thank you. Wij openen zo meteen de Bijbel en dat gebeurt ook bij de kinderen. En voordat we dat gaan doen, wil ik bidden met jullie. Heer onze God, wij danken u dat wij mogen zingen tot u en stil mogen worden voor u. We leven op van de woorden die we zingen. Ze tillen ons wat boven onze eigen sleur uit. En wanneer we lezen in de Bijbel, leer ons dan luisteren naar u. Geest van God, waai door onze hoofden en harten en open ze voor uw woorden. Onze hoofden en harten worden door ziel in beslag genomen en u weet daarvan. Herschep in ons binnenste ruimte voor uzelf, voor uw woorden, in naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Dan is het tijd voor het kindermoment.
Goedemorgen. Ja? Oh, daar komt Mats nog aan. Kom maar zitten. Ik heb... het is bijna vakantie, hè? Bijna, nog een paar weekjes. Daar heb ik nog wel even een moeilijke vraag. Tenminste, ik denk dat die moeilijk is, maar... Jullie zijn heel knap, weet het vast het antwoord. Stel, hè, het is straks vakantie en dan ga je 3 weken op vakantie. Ik weet niet of het zo is, hè, maar stel, 3 weken op vakantie. En dan kom je op zaterdag terug en op diezelfde zaterdag gaan jouw opa en oma wel 6 weken op vakantie. Hoeveel weken zie je elkaar dan niet? Jij gaat 3 weg. En als jij terugkomt, gaan je opa en oma ook gelijk weg. Voor 6 weken. Hoe lang zie je elkaar dan niet? 9 weken. Dat is lang. Hey, en als je dan zo heel lang je opa en oma niet ziet, hè, wat denk je? Zouden ze dan nog aan jullie denken en nog van jullie houden? Ja. En hoe weet je dat dan? Omdat ze altijd van jullie houden, ja. En wat nog meer? Hoe zou je dat nou weten? Je hebt liefde, ja precies. Hey, maar sturen opa en oma wel eens wat dan? Een brief. Echt waar? Sturen jouw opa en oma nog een brief? Oh, ik stuur wel eens... Kijk, een appje, precies... En in dat appje, ze kunnen dan bijvoorbeeld ook een foto meesturen. Of een filmpje. En dat kun je natuurlijk ook doen met opa en oma. En dan sturen ze een foto dat oma met haar fiets ergens is. Of opa met zijn voeten in het zand op een heel mooi strand. Dat kan allemaal, hè? Of je kan even bellen, precies. Hey, en het verhaal van vandaag gaat over de profeet Ezechiël. En Ezechiël is ook niet in zijn eigen land... Die is niet op vakantie. Ik weet eigenlijk niet of je in de Bijbel al vakantie had. Maar hij is in ieder geval weg. En hij vraagt zich af of God nog wel aan hem denkt. Hij weet het niet zeker. Hij denkt, nou, ik zit hier in een vreemd land bij allemaal soldaten. En ik mag niet doen wat ik wil. Zou God nog wel aan mij denken? En dan gebeurt er iets heel moois. God stuurt aan Ezechiël een boodschap. Een droom of een visioen heet dat dan. En dan ziet Ezechiël iets heel moois. En hij weet eigenlijk niet zo goed, hij heeft eigenlijk niet zo de goede woorden om te vertellen wat hij dan ziet. Nou ga ik nog niet verklappen wat Ezechiël dan ziet. Dat hoorden jullie straks. Dan ga ik vertellen wat hij allemaal heeft gezien. Ja? En voor de grote mensen, als die het willen weten wat Ezechiël gaat zien... Ezechiël 1. Goed onthouden. Ezechiël 1. We hebben ook een kinderlied. Dat gaat niet Ilana spelen. Het is een filmpje. Maar je kan wel gewoon heel hard meezingen, denk ik. Na, 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 na
meteen, maar zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. En we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed hij is. Hij zal doen wat hij belooft heeft en hij laat ons nooit alleen. Ja, zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen.
De schriftlezing komt uit Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En daar staat boven het enige noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik was heel blij dat ik iets op papier kreeg. Maar tijdens de voorbereiding moest ik wel nog aan het volgende denken. Ons klaslokaal op school verandert zo langzamerhand steeds weer in een expositieruimte. Want wij zijn namelijk bezig over het thema kunst. En dan moet je je voorstellen dat in één hoek hangen Mondriaans van de kinderen. En er is een hoekje met Kandinsky's. Maar er is ook een groepswerk, dat hangt ergens anders in de klas. Dat is een moderne versie van de zonnebloemen van Vincent van Gogh. En aan Vincent van Gogh moest ik denken toen ik deze preek kreeg. Want die heeft namelijk een heel bekend schilderij gemaakt. Deze. Dit is zijn beeld van bij het Bijbelgedeelte wat gelezen is. Van de barmhartige Samaritaan. Nou, ik weet niet wat er bij u opkomt, bij jullie. Maar misschien is het leuk om het daar straks eventjes bij de koffie nog met elkaar over te hebben. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is dé gelijkenis die we altijd lezen wanneer we iets willen weten over de naastenliefde. En tegelijkertijd zit in deze gelijkenis een omkering van onze ideeën over naastenliefde. Er zijn 3 punten aan de hand waarvan ik enkele gedachten met jullie wil delen. Het gesprek, het verhaal en de moraal. De wetgeleerde die bij Jezus kwam is geen advocaat of rechter, maar een geleerde in de wet van God. Een theoloog dus. Iemand die zich er dagelijks toe zette om de boekrollen van de Torah te bestuderen. Hij komt met een vraag bij Jezus. En dat is op zichzelf een gewone gang van zaken. Het onderwijs van een rabbi aan zijn leerlingen voltrok zich via het stellen van vragen. Er staat wel bij dat de wetgeleerde dit deed om Jezus op de proef te stellen. Meestal wordt dit negatief uitgelegd. De wetgeleerde is blijkbaar niet uit op een open gedachtenwisseling. Hij stelt een vraag. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Nu is dat wat mager vertaald. Deel krijgen aan. Het gaat om beërven. Wat moet ik doen om het leven te beërven? Dit is een hele rare vraag. Hoe zou je nu iets kunnen doen om iets te beërven? Een erfenis ontvang je wanneer je behoort tot de juiste familie. Een erfenis is altijd een gift. Daar hoef je niks voor te doen. In de gedachtegang van de wetgeleerde zit dus een kronkel. Jezus neemt hem niettemin volstrekt serieus en reageert met een wedervraag. Met de vraag die Jezus stelt, blijft Jezus op het terrein waarop de wetgeleerde helemaal thuis is. Wat staat er in uw wet? En dan volgt als antwoord het liefdegebod over het liefhebben van God en van de naaste. Jezus knikt goedkeurend en zegt, dat is prima, doe dat en je zult leven. Proef je de toon in Jezus' woorden? Doe dat en je zult leven. Buitengewoon knap als het je lukt. En zo is het. Ieder die dit doet en hierin slaagt, heeft geen genade nodig. Geen vergeving. Je hoeft dan niet bij de juiste familie te behoren om het eeuwige leven te beërven. Want als je dit doet, zul je leven. Ik proef een subtiele ironie in de woorden van Jezus. De wetgeleerde mag dan een expert zijn als het gaat over de wet. In Jezus ontmoet hij een meester. En het lijkt alsof de wetgeleerde zich wat ongemakkelijk gaat voelen. Het is een fascinerend moment in het gesprek. Lucas schrijft dan dat de wetgeleerde zich wil rechtvaardigen. Waarom is dat? Beseft hij dat hij die wet die hij zojuist geciteerd heeft nooit kan volbrengen? Hij voelt dat de grond wat onder zijn voeten wegzakt. Maar hij herstelt zich en hij gooit er nog maar weer een vraag tegenaan. Echt een vraag van theologen. Een vraag waarmee hij zich de persoonlijke kant van het geloof wat van zich af kan houden. Hij schiet in zijn professionaliteit. Wie is mijn naaste? Hij begint te filosoferen. Waar liggen de grenzen? Hoe ver mag ik gaan? Het is alsof hij een strak omlijnde definitie wil hebben van wat een naaste is. Zodat hij de ene persoon wel en de andere niet op zijn lijstje hoeft te zetten om zijn religieuze plichten te vervullen. Geloven krijgt iets van een plicht en het liefdegebod blijft beperkt tot wie er op jouw lijstje staan. Vermoedelijk een aantal gelijkgestemde Joden. Zou hij nog steeds denken dat je door te doen het eeuwig leven zou kunnen beërven? Ja, ik ben altijd een goed mens geweest. Dat is prachtig natuurlijk. Maar dat is niet de essentie van het evangelie. Doen is de uitwerking van het evangelie. Ontvangen is de essentie ervan. Wie is mijn naaste? De wetgeleerde gooit er een theoretische vraag tegenaan. Jezus geeft antwoord, maar anders dan je zou verwachten. Hij vertelt een verhaaltje. Werkelijk een meesterlijke vertelling als antwoord op deze vraag. Het verhaal is overbekend. Zo bekend dat het voor velen een voorbeeld voor naaste liefde en medemenselijkheid geldt. Maar wanneer we het verhaal zien en zien opkomen uit het gesprek, dan zien we dat het meer is dan een verhaal over naaste liefde. Het is allerminst zoet, omdat er nogal wat op de schop gaat voor de wetgeleerden en de anderen die bij het gesprek waren. Een man reist van Jeruzalem naar Jericho, een tocht van bijna 30 kilometer door ruig en onherbergzaam gebied. Het staat bekend als een gevaarlijk gebied. Hier worden nogal eens wat mensen overvallen. De reiziger wordt beroofd en van zijn kleren ontdaan en hij blijft halfdood achter. De priester en de leviet die langskomen zien de man wel liggen, maar wenden snel hun blik af. Regels, rituelen en vormen zijn voor hem belangrijker dan mensen. De wetgeleerde die naar het verhaal luistert, zie ik slikken. Mijn collega's komen er niet best af. Is het zo met ons gesteld? En dan krijgt het verhaal, door Jezus verteld, een verrassende wending. Ja, wij weten wat er gaat komen. Maar de mensen toen hadden geen idee. Er verschijnt een Samaritaan op het toneel. De mensen die het horen kijken elkaar aan. Wat moet hij daar? Samaritanen, een mengvolkje van ketters, die zo op hun eigen manier de wet houden. Ze bouwden ooit hun eigen tempel op de berg Gerizim. Maar daar hebben de Joden anderhalve eeuw geleden korte metten mee gemaakt. De geschiedenis tussen de Joden en de Samaritanen is er een van geweld en minachting. En nu komt deze vijand het verhaal binnenwandelen. Een mof zou mijn opa zeggen. Een Hamas-strijder zouden wij nu zeggen. En deze Samaritaan verleent hulp, stapt van zijn ezel af, loopt het risico dat hij zelf ook overvallen wordt, verbindt zijn wonden, begeleidt hem naar een herberg en betaalt voldoende voor een goed herstel. Je ziet de open monden van verbazing bij de mensen die dit verhaal horen. En als Jezus klaar is met vertellen, stelt hij de wetgeleerde weer een vraag. Wat denk je? Wie is de naaste voor deze man die daar zo lag? Heb je in de gaten wat Jezus hier doet? Hij heeft de vraag van de wetgeleerde omgekeerd. De wetgeleerde vroeg: wie is mijn naaste? Jezus vraagt: wie in dit verhaal was een naaste voor die arme stakker? Jezus geeft de wetgeleerde dus niet een lijstje waarop staat wie er allemaal tot de groep van jouw naaste behoren. Hij zegt alleen: voor wie ben jij een naaste? Wie ben jij voor anderen? En de wetgeleerde kan dat maar moeilijk over zijn lippen verkrijgen. Het antwoord op de vraag van Jezus is natuurlijk de Samaritaan. Maar hij mompelt iets formeels als degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. De wetgeleerde houdt zijn taal kosher. Tja, de barmhartige Samaritaan. Het is zoiets als de barmhartige Hamas-strijder. In dit verhaal is geen Jood die de wet van God in de praktijk brengt, maar een buitenlander, een vijand. Het verhaal stelt goede mensen in een kwaad licht en vice versa. Het stelt kwade mensen in een goed licht. Mensen kunnen veranderen. Het gesprek, het verhaal en nu de moraal. De moraal is deze. Het verhaal dat Jezus vertelt, stelt ons voor de volgende vraag. Wie wordt een naaste van een mens in nood? Het verhaal maakt duidelijk dat de Samaritaan zomaar door had kunnen lopen. Net als de priester en de leviet. Wij zijn misschien ook wel eens doorgelopen. De vraag is dus niet, wie is mijn naaste? Maar, ben ik een naaste voor de ander? Daar zit meestal een keuzemoment in. Er is niet een select groepje dat je tot je naaste kunt rekenen. Een punt in dit verhaal is dat je een naaste wordt voor iemand die anders is dan jij. Wij houden niet van mensen die anders zijn dan wij. De grenzen worden met dit verhaal doorbroken. Je bent een naaste voor wie ook maar op je pad komt. Vanuit het perspectief van de Samaritaan was de hulpeloze man ook een buitenlander. Het liefdegebod kijkt over deze grenzen heen. Een ander, een buitenlander, blijkt het liefdegebod van God in de praktijk te brengen. En er is meer. Hieruit volgt dat daar voor mensen... Hieruit volgt dat daar waar mensen niet afbakenen wie er tot hun naaste behoren, zij dus grenzen overgaan en er de mogelijkheid ontstaat van een nieuwe gemeenschap. Want daarom gaat het in het Koninkrijk van God. Kijk, het gaat God niet alleen maar om de redding van individuen. Heel de Bijbel door wordt duidelijk dat God zich een gemeenschap creëert. Het is de verantwoordelijkheid van mensen om deze visie in de praktijk te brengen. De kerk, wij, zijn een samenraapsel van mensen die op elkaars pad zijn gekomen. Van mensen die misschien niet van nature naar elkaar omzien, maar die door God wel, om zo te zeggen, voor je voeten worden gelegd. Wie om de ander heen loopt, wijst degene af die door God op je pad wordt gebracht en begaat daarmee zonde. En er is nog meer. Het verhaal illustreert ook dat er op een verrassende manier van buitenaf redding is van God, die ons gebroken bestaan binnenkomt. Dat is het derde. De Samaritaan is in de vroege kerk al uitgelegd als het beeld van Christus die ons opraapt. Wij zijn als die hulpeloze man die daar ligt. Wij kunnen ook niet zonder een beetje barmhartigheid. Wij kunnen ook niet zonder een arm om ons heen, een lief kaartje op de deurmat. Wij zijn soms zelf ook de weg even kwijt, voelen ons beroofd, berooid en hebben ervaren dat anderen met een grote boog om ons heen liepen. Wij beseffen dat wij behoeftige en afhankelijke mensen zijn die steeds weer zijn genade en liefde nodig hebben om te leven en om deze liefde weer aan anderen door te geven. Wie zich door Christus als de barmhartige Samaritaan laat voeden, kan voor anderen barmhartig zijn. Lof zij u Christus. Amen. Zingen, zoek het naar licht. Voordat ik zo ga bidden en danken, is er een heel mooi bericht dat ik mag vertellen. Er is een geboortebericht. Op 26 juni is Noor Elise Zandbergen geboren, dochter van Stefan en Anne-Marijn en kleindochter van Henny en Helene. Van harte gefeliciteerd van deze plaats en natuurlijk zullen we voor haar en voor de ouders bidden. Opgeschreven is verder nog dat we een zegen willen vragen voor de seniorenreis van aanstaande donderdag. En of we willen bidden voor een goed herstel van Ali van der Weijden. Zij heeft bij een val de kop van haar schouder gebroken. Er is ook voorbeden gevraagd voor Shanna. Shanna vertrekt 4 juli naar Kenia om te helpen bij stichting, ik hoop dat ik het goed zeg, Lagea Children voor bijna 5 weken. Dat is niet per se een heel veilig gebied waar ze naartoe gaat, dus we vragen om een goede reis en een veilige tijd daar. En als u, het geldt natuurlijk voor alle punten, daar zelf nog voor wil bidden, dan heel graag. Laten we bidden. Vader in de hemel, u danken wij dat u barmhartig bent en niet met een boog om ons heen bent gelopen. Neem bij ons de angst weg om mensen nabij te zijn die anders zijn dan wij. Geef het ons dat wij de warme liefde die we van u hebben ontvangen ook mogen doorgeven aan anderen. We bidden voor hen in onze gemeente die ziek zijn, die eenzaamheid kennen of gebukt gaan onder sombere gedachten. Wees hen een God van nabij. En we denken in het bijzonder aan Ali van der Weijden, nu ze gevallen is en haar schouder heeft gebroken. Heer, we bidden om herstel voor haar. Wilt u haar nabij zijn, Heer? Wij bidden u ook voor de broeders en zusters die leven in vervolging en veel weerstand ondervinden. Schenk hen volharding en hoop. Wij bidden u voor Shanna, die binnenkort vertrekt voor haar reis helemaal naar Kenia. Wilt u haar nabij zijn, bij haar zijn, haar beschermen, haar zegenen in wat ze gaat doen en de groep ook waarmee ze gaat. Project dat ze gaat ondersteunen. Heer, dat ze tot zegen mag zijn. Zich inzettend voor de naaste. Wij willen u danken voor de geboorte van Noor. Heer, wat bijzonder. Nieuw leven. Een groot klein wonder. We dragen Noor aan u op. Maar ook Stefan en Anne-Marijn. Wilt u met dit jonge gezin zijn. En hen omringen met uw liefde. Wij danken u ook. De bloemen gaan er ook naartoe met Ton en Geet Kozijnse. Je zal 1 juli 60 jaar getrouwd zijn. Heer, wat een grote liefde en trouw laat u daarin zien. Wilt u met hen zijn die dag, met hun gezin, met alle dierbaren om hen heen. Geef hen een feestelijke dag, Heer. We willen u vragen of u deze week met de senioren wil zijn als ze op reis gaan. Wilt u hen een goede dag geven, een goede tijd, mooie gesprekken. Wilt u daarbij ook aanwezig zijn? Wij bidden u voor uw volk Israël. Ontfermt u over hen. Wij bidden u voor het volk van de Palestijnen, onder wie ook vele broeders en zusters leven. Ontferm u over beide volken. En we leggen u ook voor het gebed dat leeft in ons hart. Samen bidden wij met elkaar de woorden die uw zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu over tot het inzamelen van onze gaven.
De zomervakantie is in zicht en het kringseizoen is bijna ten einde. En wat een prachtig seizoen hebben we gehad. Wel 4 nieuwe kringen zijn er gestart en er zijn ook veel bestaande kringen die ook een hele mooie tijd hebben gehad. Kijk eens met ons mee naar een aantal personen die iets vertellen over het kringseizoen van het afgelopen jaar.
Ik ben Hans Breen. Ik woon hier samen met mevrouw Laura en 3 lieve kinderen, Tobias, Femke en Jonathan. Dus wij vormen een gezin. En daarom zitten we ook bij de Juppengroep.
Ik ben Marian Romeijn en ik ben sinds dit jaar, dus het najaar, naar de gemeente Groeigroepen, maar ik noem het altijd Bijbelkring gekomen. Wij doen dat op dinsdagmorgen altijd.
Wat betekent de kring voor mij? Nou, voor mij is de kring, de Juppenkring, dat is een hele mooie manier om met andere jonge ouders te praten over wat er speelt in een jong gezin. En dat vanuit het geloof. Dus welke uitdagingen loop je tegenaan en hoe ga je daarmee om? En ja, het is heel mooi om dat te delen, maar ook van anderen te horen hoe zij met dingen omgaan. En de Bijbel lezen voor het naar bed gaan, wat als ze het niet willen, praktische dingetjes. Dat is leuk om te delen met elkaar. Ja.
Ik ben naar de kring gegaan omdat ik het vreselijk miste. Ik ben 50 jaar op een kring gezeten, op een Bijbelkring. En met de coronatijd is dat een beetje in het slof geraakt. Mensen werden ouder. En ik miste dat vreselijk. En toen kregen we de kans weer om je op te geven. En ik vind, het is me niet tegengevallen. Ik dacht eerst, het zijn allemaal ouderen, maar je moest eens weten hoe leuk dat is om met elkaar de Bijbelstudie te doen. Je bent allemaal weer anders. Erg leuk.
Ondanks dat het digitaal is, je spreekt elkaar wel op die manier. En dat geeft ook weer aanknopingspunten. Dat als je elkaar ontmoet op zondag in de kerk, dat je nog eens doorpraat over iets. Je leert elkaar op die manier toch wel kennen. En je deelt veel over de gezinnetjes die je hebt.
Ik heb het meest gewaardeerd in het contact met mijn kring, met de kringleden, dat iedereen zo open is. Dat iedereen eigenlijk zo in het begin, dan ben je altijd voorzichtig. En dat boekje Jacobus, waar ik niet zo erg gek op ben, maar dat gaf wel aanleiding om elkaar goed te leren kennen. En later, nou bij hoofdstuk 12 komt er meer uit. Meer wat ik ook fijn vind. Maar de andere was heel fijn en waardevol. En de kringleden allemaal hebben zich daarin kunnen vinden. En iedereen is me zo dankbaar. Als we weggaan, ben je allemaal weer blij dat je elkaar hebt. En dat is zo mooi. We zijn echt zo verschillend. De een die hebt, er is iemand bij die niet gewend is in de Bijbel te lezen. Een met niet mee opgegroeid, de andere wel. En de andere is nog pas mee begonnen. En zo leer je van elkaar.
Als Kernteam Kringen kijken wij ook alweer over de zomervakantie heen naar het nieuwe seizoen, die ongeveer half september hoopt te starten. En we willen u oproepen om dat ook te doen. Om eens na te denken of u ook volgend jaar aanhaakt bij een van de kringen. Volgend jaar hebben we de wens om 2 nieuwe kringen te starten. En ja, we zoeken daarvoor deelnemers, coördinatoren, ook gasthuizen. Nou, wilt u nou deelnemen in een van de nieuwe of bestaande kringen? Uw huis openstellen voor een kring of een van de kringen coördineren? Meld u dan aan via de QR-code die in het beeld verschijnt. Of stuur een mailtje naar kringenderank@gmail.com. Of kijk eens op de Rank-app. Daar gaat u het ook zeker weten vinden. Alvast bedankt.
Wij gaan ons laatste lied zingen. Hierin kunnen we Gods trouw zien. En we hebben het ook al gehoord over het huwelijk wat 60 jaar is. De geboorte die er is. En we hebben een gemeente. Dus laten we zingen van Gods grote trouw.
Thank you.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door de Heilige Geest is met ons allen. Amen.